je hebt een lichaam, dat is het enige dat je krijgt. Stel je voor dat ze zouden zeggen tegen jou, je krijgt maar één auto in je leven. Ja? En je hebt het nodig, maar het openbaar vervoer is een disaster. Dus zonder die auto kan je niks in je leven in België. Oké? Okay? Dus wat ga je nog doen? Nog veel, veel zorgzamer zijn met die auto. Oké? Okay? Maar door het feit, je bent heel zorgzaam al. En je hebt nog de kans om een tweede, of een derde, of een vierde te kopen. Ja. Maar je lichaam niet. Ja. Dus wees gewoon zorgzaam met je lichaam. In alle aspecten. Alles. Van de huid, van gewoon de longen, van de lever. Van niet alleen het hart, maar alles. Zorg goed voor. Maar op het moment dat dat kapot gaat, hè, er is nou vervanging. Hè. Mm-hmm. Dus niet dat je dan naar de schrot kan doen en een andere komt. Ja. Hè. No way. Hè. De auto wel. En je zorgt beter voor je auto dan voor jezelf. Schandalig. Eigenlijk, als ik moeder natuur was, hè, zou ik heel boos zijn op de mens.
Life Me Podcast. Je levensstijl als medicijn voor een betere gezondheid.
Welkom bij de Life Me Podcast. Ik ben Lende Nijs, kinestherapeut en gezondheidswetenschapper. En dankzij mijn klinische en wetenschappelijke ervaring ben ik ervan overtuigd geraakt dat we niet alleen de symptomen van gezondheidsproblemen moeten bestrijden, maar ook de onderliggende oorzaak ervan moeten aanpakken. Dit vereist een functionele en levensstijlgerichte aanpak. Samen met het Life Me team streef ik ernaar om meer bewustzijn te creëren over de bewezen helende kracht van de levensstijlgeneeskunde. Wist je dat maar liefst 80% van alle hart- en vaatziekten gerelateerd zijn aan onze levensstijl? En dat, ondanks de vooruitgang in de medische wetenschap, veel hartproblemen nog steeds te laat worden ontdekt voor een optimale behandeling. Schokkender is misschien nog dat vrouwen significant vaker aan deze ziekte overlijden dan mannen. En dat zelfs sporters niet gevrijwaard blijven van bepaalde risico's. Niemand minder dan topdokter Pedro Brugada zal ons door de complexe wereld van hartgezondheid leiden. En hij zal ons niet alleen informeren over de werking van een gezond hart, maar ook over de verschillende ziekten die ons hart kunnen aantasten en hoe we deze kunnen voorkomen en wat de mogelijkheden zijn voor behandeling. Zet jullie schrap voor een aflevering die niet alleen je kennis over het hart zal vergroten, maar die je ook de tools geeft om beter voor je eigen hart en dat van je geliefde te zorgen. Welkom bij een gesprek dat letterlijk levens kan redden, met niemand minder dan Pedro Brugada.
Goedendag.
Welkom Pedro. Dank je om tijd te maken.
Met veel plezier. Het is een heel belangrijk onderwerp. En natuurlijk voor deze dingen als dokter moet ik en heb ik altijd tijd.
Ja, inderdaad. Want ik kan me inbeelden dat jij heel druk bevraagd bent. Je bent trouwens ook de eerste dokter die een Wikipedia-pagina heeft waarmee ik praat. Wist je dat?
Een Wikipedia-pagina? Ja. Ja, dat bestaat. Ja.
Dus dat wil wel zeggen dat je echt super bekend bent. De meeste mensen kennen je al. Je hebt een boek geschreven over het hart, het is een heruitgave. Wanneer we het hebben over een gezond hart, wat wil dat dan net zeggen? Kader dat eens.
Wel, een gezond hart natuurlijk, je kan het op veel verschillende manieren definiëren. En de paradox is dat als iemand klachtenvrij is, die heeft geen enkele klachten, maar een kortademigheid of hartkloppingen of pijn op de borst, we gaan gewoon altijd met de gedachte rond dat iemand zonder klachten een gezonde hart heeft. Ja. En dat is absoluut niet de waarheid. De waarheid is dat heel veel van de hartziekten dat bekennen, die zijn gewoon zoals dieven in de nacht, die gaan gewoon rond en die groeien gewoon beetje bij beetje met de tijd, totdat ze gewoon binnenvallen in je huis en alles stelen. Hè. En het hart is het juist hetzelfde. Je kan gewoon jaren en jaren en jaren geen enkele verdenking hebben dat je bijvoorbeeld een hoge bloeddruk hebt, want de mensen die denken, oké, als ik een hoge bloeddruk heb, dan zal ik hoofdpijn hebben of dat wel voelen. Dat is absoluut niet waar. Mm-hmm. Niet voor niks. We noemen ook de hoge bloeddruk de stille dokter. En een hoge bloeddruk, we zullen daar later op terugkomen, is in wezen een van de belangrijkste factoren in het krijgen van hartproblemen. Ja. Niet alleen hartproblemen, maar ook problemen met hersenbloedingen, hersencirculatie, nierinsufficiëntie, dat de nier niet meer gaat goed marcheren. Dat komt allemaal door een te hoge druk in de aders. Mm-hmm. Die uiteindelijk niks anders is geen ziekte. Dat is een constitutionele factor. Je bent zo gemaakt. Hè? Je hebt een hoge bloeddruk meestal als een erfelijke factor. Kijk naar de moeder. De moeder meestal zal gewoon hoge bloeddruk hebben als een kind hoge bloeddruk heeft enzovoort. En ja, zo ben je gemaakt. Maar dat factor is een risicofactor om hart- en vaatziekten te krijgen. Nou, hetzelfde geldt voor het hart zelf. Dus je praat nou over een hoge bloeddruk. Maar het hart, dat is een heel simpel orgaan. Het is niet zo complex als je zegt. En ik wil het ook niet complex maken dat het is. Want het belangrijkste is dat de mensen die nu, vandaag of morgen, dat allemaal gaan meeluisteren. Dan dat ze iets leren dat belangrijk is voor hunzelf. En dat is de eerste ding dat je moet weten is, hoe zit het met elkaar? En dat is niks anders dan een auto. Er zijn drie delen. Er is een mechanische gedeelte. Er is een loodgieterij gedeelte en er is een elektrisch gedeelte. En pas op, want we hebben op dit moment, binnen de cardiologie ook, drie soorten hartspecialisten. Er zijn nog meer, maar grotendeels drie soorten. Je hebt de mechanicien van het hart, je hebt de loodgieter van het hart en je hebt de elektricien van het hart.
Ja? Oké.
Dus vertel mensen die binnen de cardiologie zich specialiseren in de drie onderdelen. Ja. Wat is de mechaniek van het hart? De mechaniek is het hartenspier. En de kleppen, het equivalent van de pistons en de kleppen van de auto. Ja. Wat is de loodgieterij? De kransslagaders in het hart. De aders die eigenlijk de zuurstof, het bloed brengen aan het hartenspier zelf. Maar het hartenspier moet ook natuurlijk zuurstof en de nutriënten krijgen, de energie krijgen om te kunnen samentrekken. Dus het hart, dat is een van de paradoxale dingen. Die pompt het bloed rond voor de rest van ons lichaam, maar die doet het ook voor hemzelf. En dat doet hij door de kleine circulatie van de kransslagaders. Ja, ja. En dat is het equivalent van ja, de benzine die gewoon met de pomp gedraaid wordt, of dus gebracht wordt naar de motor door de leidingen van de benzine enzovoort. Dat is het equivalent van de loodgieterij van de auto. Ja. En het derde gedeelte, de elektriciteit. Dat is natuurlijk het essentieelste en meer belangrijke onderdeel. Waarom? Want ik ben elektricien van het hart natuurlijk. Ja. En waarom is dat het belangrijkste? Want dat is heel simpel. Een auto, als gewoon de elektriciteit niet marcheert, de auto's, je moest gewoon, ja, je kon ze gewoon wel gewoon starten met een, als een draaimolen natuurlijk, dat bestaat nou niet meer. Een auto tegenwoordig waar de elektriciteit niet marcheert, dan gaat hij niet starten. Ja. En dan, ja, dan is de auto, bij wijze van spreken, dood. Hè. Het hart is juist hetzelfde. Als de elektriciteit niet, de ontstekingmechanisme van het hart niet marcheert, dan gaat gewoon dat hart niet pompen. Want de elektriciteit is niks anders dan degene die een kramp veroorzaakt in het hartenspier. Zoals als wij onze vingers in de stopcontact steken, dan ga je gewoon voelen dat je spieren een kramp krijgen door de voltage. Het hart doet hetzelfde. Dat samentrekken van het hart is niks anders dan een kramp. Een kramp die gelukkig geen pijn doet, ja. Zoals het hoge voltage. En dat komt door een kleine prikkel die ontstaat in de zogenaamde sinusknop. En de sinusknop noemen wij in het Latijns de primum movens van het leven. Dat is degene die verantwoordelijk is voor wel of niet te kunnen leven. Maar als die bij de fetus, bij de embryo, niet begint te marcheren, dan gaat het hart niet samentrekken en dan gaat gewoon, zoals ik zei, de auto zonder elektriciteit te starten niet. Een baby, een fetus, een embryo die geen elektrische prikkel kreeg in het hart, dan gaat dat hart niet pompen en dan gaat gewoon dat fetus niet leefbaar zijn. Dus dat is in wezen dat zijn de drie componenten. En elke van deze drie componenten ook kan jarenlang ziek zijn en een vals gevoel geven van wat we nu aan het bespreken, van een gezonde hart. Je denkt dat je een gezond hart hebt, maar dat dief schuilt zich achter de schermen, totdat het gewoon gaat aanvallen. En dat kan in de mechaniek van het hart zijn, en dat kan door aangeboren hartziekten, dat kan door erfelijke hartziekten, die het hart de spieren aantasten, of door verworven ziekten, zoals een hartinfarct later, die ook natuurlijk plots komt, die weet het iedereen ook. Het kan gewoon te maken hebben met de loodgieterij, typisch is het hartinfarct, een verstopping van een ader door een bloedklonter, dat gebeurt ook plots. Hè? 5 minuutjes daarvoor was je zogezegd kerngezond, 5 minuutjes later heb je een hartinfarct, zo plots kan dat gebeuren. En ook de elektriciteit van het hart gedraagt op deze manier. Je kan gewoon jaren met een erfelijke ziekte rondlopen, zonder dat je niks weet dat je een ziekte draagt, totdat gewoon de ritmestoornissen starten, Terwijl, hè, misschien te traag ritme of te snelle ritme, maakt niet uit. Maar dan beginnen ze en iedereen zegt, oei, wat is het? En dat is gewoon, dat is wat ons van tijd tot tijd, hè, van die verrassingen geeft. Met bijvoorbeeld de atleten, die zo gezond lijken te zijn. Hè, ja, en dan ja. Plots gewoon vallen ze dood, midden in het veld, hè, met een harde stilstand. So, dus, wat is een gezond hart, vrouw hiermee? Wel, je hebt heel veel omweg gedaan om je uit te leggen. Dat er is veel boerenbedrog met zogezegd een gezonde hart. Mm. Een gezond hart is degene die na volledig onderzocht te zijn geweest, inderdaad toont dat geen ziekte aanwezig is. En daar kom ik direct met iets heel belangrijks. Hoe weet je dat? Dat weet je door je te laten onderzoeken.
Ja, screening.
Zelf, inderdaad, met de screening. Zelf als je geen enkele klachten hebt, dan moet je gewoon, zoals je ook doet met die auto, om terug te komen naar de auto, we gaan gewoon onze auto laten onderzoeken van A tot Z voordat verkocht wordt, hè, dat op de markt komt. Die moet voldoen aan 300.000 verschillende normen van de Europese en andere regels, ja, enzovoort. En je weet dat moet gewoon naar een inspectie gaan. En na 4 jaar, als 4 jaar oud is, dan moet jaarlijks een inspectie volgen om te zien dat dat allemaal goed is. En dat doen we met ons hart, met ons auto heel, heel veel, ja, en ja. Goed. Terwijl met ons hart, wat doen we? Niks.
Ja, en ook ja. Ons gebit is ook jaarlijks.
Ja.
Onze ogen.
Ja, wel, maar, ons, ja, maar voor niet verplicht
hart,
of niet. Hè?
Nee, maar ons ja, hart eigenlijk niet.
Nee, ja. En ik, ja, dat is ook altijd mijn vraag aan de overheid. Maar op het moment dat ik het idee lanceerde om alle kinderen van België op 12 jaar leeftijd te screenen, ja. En dat werd gewoon als niet noodzakelijk beschouwd door een zogenaamde comité van experten. Ja, whatever expert might mean. Hè? Dus dan zeg ik, en waarom dan? Wel screening voor darmkanker.
Ja, ja,
ja. Ja, en waarom wel borstkanker? En waarom screenen voor andere zaken en niet voor het hart? Dat is gewoon nog steeds de doodsoorzaak nummer 1. En daar willen we niets aan doen. Hoe komt dat nou?
Ook op zoek naar een boost van energie, ondersteuning voor je immuunsysteem of specifieke voedingsstoffen die helpen bij gezonder ouder worden? Maar weet je niet waar te beginnen? Springfield Nutraceuticals is een innovatief en toonaangevend Belgisch-Nederlands bedrijf gespecialiseerd in de ontwikkeling van voedingssupplementen met een sterke focus op wetenschap en innovatie. Sinds meer dan 20 jaar hebben we een serieuze geschiedenis opgebouwd als partner in klinisch onderzoek aan verschillende universitaire instellingen. Op die manier willen we de beste garantie bieden op vlak van veiligheid en natuurlijke doeltreffendheid van onze producten. Neem gerust een kijkje op onze website www.springfieldnutra.com. Wij helpen u graag verder.
Wel, ik heb je boek gelezen en ik heb informatie over je opgezocht. En dat is toch wel heel speciaal, allee, hoe dat is gegaan en dat, je dan uiteindelijk geen, allee, dat er geen verplichte screening is. Ja,
nee, nee,
heel,
het is eigenlijk het is andersom. Je gaat je zeggen, ik ga van de verzekeringswereld, hè? Verschillende bedrijven enzovoort, samen met gewoon Mr. Michel, die overleden is, hè? Bijlen Mr. Michel, die had en de zoon, had de belofte op dat moment van 20 miljoen euro te krijgen om de kinderen gratis te screenen.
Ja.
Niet alleen screenen, maar gratis screenen. Mm. Ging niks kosten. Hè? En onze plan was 400.000 kinderen van België te laten screenen op een leeftijd van 12 jaar.
Okay.
En daarna, samen met de Universiteit van Hasselt, ook gewoon dat allemaal gaan volgen in de toekomst. En niet alleen dat, we gingen ook gewoon een analyse doen van de kwaliteit van de lucht, van de plaatsen, van de mensen, waar de kinderen vandaan kwamen.
Ja.
Ook met de Universiteit Hasselt. Ja? En ik had de belofte van de Balse gemeenschap, minister-president, als je dat hoorde, belde mij op om te zeggen hoeveel bussen heb je nodig om naar de scholen te gaan om dat te doen. Ja? En in Vlaanderen heb ik gewoon een verbod gekregen. Gewoon een totaal verbod. Je mag het niet doen. Mm. En de enige reden dat ik kan denken dat dat gewoon verklaart, is niks anders dan de domme jaloezie die altijd zo'n belangrijke rol speelt in de politiek van dit land. Ja. Het had niets gekost aan de mensen. We hadden een fantastisch onderzoek gestart, ja, waarbij de kinderen ook hadden gevolgd totdat ze eigenlijk binnen 50, 60, 70 jaar volwassen waren.
Ja, dat zou een mooi onderzoek zijn.
Ja, we hadden gewoon heel veel verzameld. Maar dat was gewoon volgens de zogenaamde experten, de jaloezie experten, niet nodig. Dat was niet nodig om de kinderen te onderzoeken. Ja. Intussen, wat is gebeurd? Ja, dat is. Je weet het, want tijd tot tijd valt toch een dot. Hè? Mm. En dat is wat in de pers komt. Maar hoeveel gebeurt dat we niet zien in de pers, dat weten we ook niet. Ja. Want dit land, hè, die is nog steeds kampioen om te doen alsof niks bestaat. Ja? Ja. In plaats van een mooie registrie te hebben en gewoon de dingen te centraliseren. Als je probeert een beetje de statistieken te gaan kijken van dit land, ze weten van toeten nog blazen. Ja. Hè? Als je kijkt naar darmkankeronderzoek in Nederland, je kan perfect volgen hoeveel mensen zijn onderzocht, hoeveel zijn positief, hoeveel zijn negatief. En wat de positief, hè, voor de test dat thuis wordt gedaan, zoals je weet, met de stoelgang, hoeveel uiteindelijk darmkanker hadden. Weet je hoeveel van de positieve darmkanker hadden? 5%. Er is 95% van de mensen geven een colonoscopie voor niks gekregen. Gelukkig, ja. Hè, maar ze hadden geen kanker. Maar dat noemen ze, dat wordt niet als een probleem beschouwd. De zogenaamde vals positieven. Mm. Terwijl met het hart, ze zeggen, nou, je gaat gewoon dingen vinden die niks betekenen. Ah ja? Ja? En bij de darmkankeronderzoek niet. Voilà. Mm. Dat is een groot probleem, weet je. Dat is gewoon, dat was gewoon niks anders dan een domme politieke beslissing. Okay. Die eigenlijk levens heeft gekost, hè? Zonder enig twijfel.
Ja. Ja? In een ideale wereld, want ja, mensen kunnen nog altijd zichzelf laten testen als ze zich willen.
Ja, maar dat is als je nou gaat kijken naar een land zoals Griekenland, dan gaan we nog niet zeggen dat ze rijker zijn dan België. Mm. Okay? Dan gaan de kinderen op 6 jaar leeftijd verplicht naar de oogarts, naar de tandarts en naar het hartenspecialist. Ja. Voordat ze de eerste jaar basisschool beginnen. Okay. Verplicht en gratis. Als je kijkt naar Duitsland, als je kijkt naar bijvoorbeeld Italië. In Italië, je mag absoluut geen enkele sportactiviteit beginnen ooit te oefenen, zonder dat je een hartenspecialist hebt gezien. Verplicht, anders krijg je gewoon. En dat is een zeer complete screening. Hè?
Ja, Okay, ik heb al gehoord dat sommige sportclubs aan hun atleten vragen om dat wel. Maar ja, natuurlijk, dan kost het voor hun wel weer veel geld.
En op het moment dat wij van plan waren om de screening te doen, onder andere waren er een paar mutualiteiten die wouden ook meehelpen. Ja. Okay? Dus de wil in de wereld rond mij, die was er wel. Ja? Dus zowel de verzekeraars als de mutualiteiten en zo. We hadden gewoon de belofte, we hadden het geld niet, hè, maar gewoon als we dat konden doen, dan hadden we dat wel gehad. En de busjes om naar de scholen te gaan en alles. Mm. En de Universiteit Gassel daarbij betrokken ook, niet alleen Brussel, maar het is een gewoon meer. Ja. En door het feit dat ik in Brussel was in een Vlaamse universiteit, dan had je een Vlaamse, Belgisch, je had een ganse Belgisch onderzoek, dat was een fantastisch onderzoek. Mm. Ben ik te oud nu om dat te starten. Mm. En ik denk dat met die ervaring, mijn collega's die dat hebben gevolgd, ze hebben geen goesting om opnieuw tegen de muur te kloppen met het hart om te zien of dat nu wel de goesting voor is. Ja. Dat is heel jammer, heel jammer.
Okay, ik wist niet dat het zo...
Dat zit heel diep, zo diep. Ik heb van de minister toen, van de Vlaamse gemeenschap, de minister van gezondheid, een brief gekregen dat per geval, als ik zou beginnen, per geval zou ik een boete van 100.000 euro krijgen. Vind je dat normaal?
Wauw.
Ja? Die brief zit in een kluis. Ja. Okay. Voor het geval dat niemand dat gelooft. Nee. Zit in een kluis. Kan je dat geloven?
Ferm. Oké. Okay. Ik heb gehoord dat we dus vroeg gaan screenen, of toch alleszins moeten gaan screenen. Als je nu zegt van, okay, ideale wereld... Wanneer zou je dan, want ik heb 6 jaar gehoord.
De ideale wereld heb ik een keer geschetst en dat was in dat programma. Dus je begint zoals gewoon in heel veel landen worden gedaan, bij de geboorte een elektrocardiogram wat dat baby te nemen. Het is niet alleen luisteren enzovoort, maar ook een elektrocardiogram nemen. Daar kan je een aantal erfelijke ziekten al herkennen. Mm-hmm. De meeste zullen dat niet hebben, maar goed, als dat is, zo. Dan 6 jaar. Waarom 6 jaar? 6 jaar van ze gaan naar de basisschool. Hè? En zoals ik vertelde van Griekenland, dan doe je een goede onderzoek, ook van de ogen. Kunnen ze goed lezen, die kinderen? Gaan, hè? Als geven ze problemen met de ogen. Kunnen ze goed horen enzovoort? Ja. Hoe zit met de tanden? Ja?
Okay. Medisch onderzoek van iedereen.
En medisch onderzoek, maar inclusief een goede.
Ja.
elektrokardiogram, maar op minimum een elektrokardiogram, om te, en goed luisteren enzovoort enzovoort.
Ja.
Je herhaalt dat op 12 jaar, waarom? Dat is heel belangrijk. Maar blijkbaar de mensen hebben geen oren voor. Wat is nou, wat is de nood van een medisch onderzoek? Medisch onderzoek is, en we praten in jouw podcast alleen over lifestyle. Hè? Dat is eigenlijk wat jij met een screening ook kan ingebakken krijgen in, de, in het hoofd van deze kinderen.
Mm-hmm.
Je weet, hè, jezelf als medische, ook in het beroep van medische sector, hoe, eigenlijk, hoe belangrijk is de autoriteit dat je hebt ten opzichte van een patiënt. Hè? Stel je voor nou een kind van 12 jaar voor mij, ja? Ik, een oude man met een baard, hè, met een witte jas en een stethoscoop,
mm-hmm.
Okay? Met papa en mama daarbij. Ja, ik ben groot op dat moment. Hè?
Ja.
Dat is zo, hè?
Mm-hmm.
Okay. Dus alles wat ik ga vertellen aan dat kind, en toe, als ik met empathie, hè, en met de tijd, en met klare woorden voor een kind, niet, ik praat niet tegen filosofen,
yeah.
Ik praat voor, met een kind van 12 jaar, gaat gewoon niet alleen het medisch onderzoek doen, het elektrokardiogram, en als nodig is andere onderzoeken enzovoort, om te zien of geen orde is, fysisch, maar ga ik ook naar het mentale, wat van te zeggen, en wat ga je doen later, hè? Oké, okay. Je gaat nu van de school veranderen. Hè? Je gaat van de basisschool naar de middelbare school. Waar zitten de gevaren voor die kinderen? Drugs, ja? Nou, pak nou een meisje van 12 tegenwoordig. Dat zijn al vrouwen, dikwijls. Hè? Dus onbeschermde seks,
mm-hmm.
Ja? Alcohol, tabak. Dat gaat allemaal komen daar op de middelbare school. Mm-hmm. Maar als je nou vroeg, op 12 jaar, voordat ze gaan beginnen, voordat ze verhuis doen van een school, waar ze ook nieuwe vrienden tegenkomen en zo. Je gaat ook over de lifestyle van deze kind gewoon spreken en zeggen, je wil een goede voetballer worden, hè?
Ja,
dan moet je niet drokken, hè? Dan moet je niet gaan alcohol drinken. Ja. En zeker gewoon, ja, met een baard, je gaat en zo, hè? Over de drugs enzovoort. Je kan dat allemaal, en de kindje, ik heb het gedaan, dus ik weet het. Want ik heb het geluk gehad dat bepaalde clubs zijn toch gekomen om de kinderen te laten screenen.
Mm-hmm.
En ik heb ook mensen gescreend, al een andere leeftijd, ja, een beetje ouders, bij de Mombantoeristen, hè, in de Zenderlo, oké? Okay? En alles wat je wil. Dus je weet ook, als dokter, hè, als professional, wat voor een impact je kan hebben bij deze kinderen. En dat bedoel ik het positief, hè, ja. Als je dat goed doet. Je gaat ze gewoon, ze vertrekken en, oh, dat zit allemaal. Als je nou begint bijvoorbeeld, praat je met papa en mama met dat kind. En je praat over papa en mama die misschien natuurlijk vermoedelijk geen ziekte hebben op dat moment. Maar dan praat je over Bompa. En Bompa, wat is er met Bompa gebeurd? Is overleden aan longkanker. Ah, Bompa rokte. Ja. En was heel jong, hè. En je knikt gewoon zo tegen de ouders, hè. Was veel te jong, hè, om dat te gaan, hè. En dan mama zegt, ja, ja, mijn vader, hè, want had hij niet gerookt enzovoort en alles wat je wil. Dus je kan gewoon een, geen theater, maar noem het een theater. Een, hè, een soort eigenlijk theater gewoon kan creëren voor dat kind, dat een enorme invloed heeft. Hè. Dat blijft plakken bij dat kind. En dus gewoon als een sigaret komt,
ja.
Dan denkt hij, oei, Bompa is doodgegaan aan longkanker. En hetzelfde kan doen als je praat over dikker worden, suikerziekte, ja, want dan een tante, je weet het, hè, die heeft suikerziekte, dan moet ze elke dag gewoon een spuitjes krijgen. Hè. Wil je nog elke dag gewoon een spuitjes krijgen later? Hè. Enzovoort, enzovoort. Dus je hebt een enorme impact en dat is niet alleen de screening, is lifestyle modification.
Ja, ja, ja.
En dat kan je nooit, ik denk dat met je podcast ook hetzelfde probeert te doen, nooit vroeg genoeg beginnen. Hè? Nooit vroeg genoeg beginnen. Mm. Preventie. Je moet de kinderen niet laten beginnen roken en dan proberen het te doen en stoppen.
Ja, of
je
overgewicht.
Moet vooraf zijn.
Hè? Ja, overgewicht net hetzelfde. Hè?
Ja. Met?
Overgewicht.
Overgewicht, ja, diabetes. Hypertensie. Waarom? Hoe ga je weten als iemand gewoon hypertensie geeft als hij dat niet meet?
Mm.
Kijk naar de statistieken van België. Oké, okay. Maar het bloed en het meten van de bloeddruk valt nog mee. Maar ongeveer 15% van de mensen op 40 jaar leeftijd, blijkbaar is nog nooit in België de bloeddruk gemeten. Dat zijn statistieken,
ja.
Officiële statistieken in de website van Belgastad. Hè? Als je nou gaat kijken naar meten van cholesterol en suiker, op 40 jaar leeftijd, de helft van de Belgen weet nog niet of diabetes geeft, of de suiker te hoog is, of de cholesterol te hoog is. Kan je dat geloven? Als ik de statistieken maakte, Dat is een aantal jaren geleden. Ik hoop dat het nu gewoon verwijderd is. Maar dat was op de tijd van deze campagne enzovoort. Dat was, ik kon mijn ogen niet geloven. Ja. Dat de helft van de mensen van 40 jaar nooit een boodschap hebben laten meten. Ja. Dat kan niet. Of er is een fout in al de statistieken, ja, wat wel mogelijk is. Of dat is bijna, Kafkiaans, maar ja, dit land is Kafka. Dus dat is toch geen enkel verrassing dat dat zou waar zijn.
Want ja, wat je zegt van die bloeddruk meten, cholesterol of suiker, dat is inderdaad zijn voorlopers die eigenlijk al 20 tot 30 jaar op voorhand, als die al slecht zijn, dat dan pas na 30 jaar tot een hartaanval of een andere ziekte zouden leiden. En daarom dat het zo belangrijk is om vroeg...
Heel vroeg te beginnen, want dat is de effecten, die komen op lange termijn. Je gaat niet dood van een cholesterol te hebben van 300 per dag. Maar dat gaat opstapelen in de aders, hè. En dan ga je gewoon wel later de consequenties voor betalen. Ja. Hetzelfde geldt voor suikerziekte. Hetzelfde geldt inderdaad voor een hoge bloeddruk. En ook van roken. Je gaat niet dood van één sigaret. Mm. Kijk eens, maar dat is het voorbeeld dat ik gebruik altijd met de kinderen. Want de meesten die kennen het niet direct. Maar als ik daarover praat, dan kennen ze het wel. Mm. En dan gaat de frank vallen. Johan Cruijff. Johan Cruijff. Die zegt, kijk. Beste voetballer ooit, vermoedelijk, met Pelé, Kubala. We gaan niet discussiëren, maar één van de toppers ooit. Ja? Ja. Dat was de meest gezonde man, bij wijze van spreken, dat je kon hebben. Hij heeft bypasschirurgie op heel jonge leeftijd gehad, door te roken. En later, wat is met hem gebeurd? Op jonge leeftijd overleden aan longkanker. Waarom? Door roken. Dus al zijn fysische inspanningen, al zijn sportactiviteit, heeft niet kunnen voorkomen dat hij hartziekten en heeft niet kunnen voorkomen dat hij een longkanker heeft gekregen. Ja. Door een stomme ding, rocken.
Maar het is, ik ben helemaal akkoord, hè. Het is moeilijk om uit te leggen aan iemand van 20 jaar of zelfs aan iemand van 40 jaar, van kijk, wat je vandaag doet, is vandaag niet erg, maar wel, als je dat blijft doen, over 20 jaar. Omdat ik denk, zo'n soort mensenbrein is maar gefixeerd op het overleven van de dag. Dan merk ik dat het heel moeilijk is om te zeggen.
Maar dat kan je uitleggen altijd. Ik gebruik veel parabolen. Je kan het uitleggen, dus gewoon door iets anders te gebruiken als voorbeeld. En is bijvoorbeeld, dus vandaag ga je gewoon trainen voor een marathon te lopen.
Of loop vandaag de marathon. Ja.
Maar je loopt niet vandaag de marathon. Hè? Dan ga je gewoon 6 maanden voor moeten trainen. Ja? En dan zal je een marathon kunnen lopen, misschien. Ja? Mm. Maar je moet heel hard je best doen, een aantal maanden, misschien zelfs jaren, vooral je een halve of een marathon kan lopen. Dus eigenlijk, dat is iets op lange termijn. En dat is het positief. Hè? Je bent bezig met iets positiefs in je leven, en daar doe je wel de moeite voor om gewoon naartoe te streven, door elke dag te trainen gedurende maanden en maanden, om uiteindelijk dat marathon te kunnen lopen. Terwijl met die anderen je hetzelfde aan het doen, maar in het negatief. Ja. Elke sigaret dat je rookt, kost je bewust te spreken iets van je leven. Ik kan niet zeggen één dag of twee dagen of een week, whatever. Ja. Maar dat is heel variabel. Er zijn ook andere factoren. Maar dat is dat je aan het accumuleren in het negatief, in plaats van in het positief. Ja. En dan begrepen ze dat wel. En dan zeggen we, het is geen probleem inderdaad, je gaat niet, maar je gaat van dat sigaret, maar dat als je blijft.
Ja. Dat is mooi, dat is goed gezegd, goede tip. We hebben het al gehad over bloeddruk, roken, en daar wil ik eigenlijk allemaal op dubbel klikken. Laten we beginnen met bloeddruk. Ik weet dat vroeger bij mijn ouders, of zelfs bij mijn oma, dat wel regelmatig werd gemeten, blijkbaar toch niet zoveel als ik dacht. Maar nu, als ik nu kijk bij mijn generaties, die zijn dertigers, ik ken niemand die bezorgd is over zijn bloeddruk. Niemand die dat gemeten heeft. Ondanks dat, zelfs gewoon thuis, een bloeddrukmetertje, dat kost €30. Ja. Je hebt dat en je ziet eigenlijk, perfect. Allee, je kunt het zelfs volgen per dag.
Absoluut. €20, als je wil, dat maar niet zijn. Ja, dat is, kost je niks. Ik zeg altijd gewoon, als je dat hebt, zit het naast je computer. En op het moment dat je de computer start, zet je gewoon dat bracelet in die dingen. En terwijl de computer start, is je bloeddruk gemeten. Mm. Ja? En als je nog met een USB of een Bluetooth dingen connectie hebt, dan zit in de computer voor jou om te tonen aan de dokter hoe dat evolueert. En natuurlijk, de mensen is nog steeds hetzelfde. De stille doder. Waarom? Want je krijgt geen klachten van, mocht je hoofdpijn elke keer kregen als de bloeddruk boven de 130 komt, hè, ja, dan zou je gewoon zeggen, verdorie, ja, en je moet iets aan doen. Maar je kreeg niks van. Je kan een bloeddruk van 220 hè, en een minima van 130 hebben en niks van merken. Niks. Dat is een groot probleem. Hè. Dus die geeft geen symptomen. En als je dan nou alweer dat gaat proberen ingebakken te krijgen bij de jonge mensen vanaf een bepaalde programma van een screening, dat zei oké.
Ah, ja.
En je komt nou, we waren op 12 jaar, en nu, als de studies gedaan zijn, en je bent 18, dan kom je nog een keer terug.
Ja.
Ja? En we gaan opnieuw de ganse theater maken. Hoe voel je je, wat doe je van een sport en weet ik wat. Hoe komt dat je nou zo dik bent, hè? Enzovoort. Maar dan heb je een bepaalde
baseline.
Een gids. Je wordt een gids van die jongen. En op 24... En op 24, daar is het moment voor het eerst, vind ik, om de suiker te meten en de cholesterol. Tenzij daar daarvoor andere redenen voor bestaan. Hè? Mm-hmm. Maar zo'n keer ook een bloedscreening te gaan doen. En dan heb je dan op 0, hè, de geboorte, 6, 12, 18, 24. Waarom opnieuw 18? Want ze veranderen weer van activiteit. Ze zijn klaar met de school, ze gaan naar de universiteit. Andere gevaren, of ze gaan gewoon naar een job. Mm-hmm. Ja? Andere omgeving, andere dingen enzovoort. En is het moment om zich gewoon opnieuw klik te gaan doen en te zeggen, pas op, herinner je, hoe zit je met je sportactiviteit, wat doe je enzovoort. En dat is niet dat wij dictators moeten zijn, maar een gids.
Ja,
dus uiteindelijk, dat doen ze wat ze willen, maar op zijn minst, je geeft ze gewoon de goede raad gegeven.
Ja.
Want er zijn, kijk eens, wil je gewoon iets doen voor je hart? Als je niks wil doen, dan doe maar wat je wil. We praten niet over. Maar als je dat iets zijn de principes, inderdaad, een goede controle van de bloeddruk, suiker, cholesterol, niet roken en gewoon bewegen, geen obesitas, een gezonde levensstijl. Mm. Ja.
Ja. Ja, als je het zo uitlegt, is het eigenlijk makkelijk en mooi.
Wat is ook dat ik vind dat ook de mensen moeten gewoon niet geconfronteerd worden met complexe situaties, terwijl de situaties niet zo complex zijn. Ja, de geneeskunde is uiteindelijk niet zo moeilijk. En het hart, de cardiologie, is ook niet zo moeilijk. Het wordt moeilijk gemaakt. Want sommige mensen die hebben niks anders dan meer plezier om een dikke nekker gewoon te tonen en te doen alsof alles heel moeilijk is, dan dat ze de enige zijn die dat probleem kunnen oplossen. Terwijl dus als je dat aan de handen geeft van de patiënt door gewoon een simpel uitleg dat ze kunnen begrijpen waarom dat allemaal zo is, dan nemen ze dat zelf in de hand. Ja, en dat is veel gemakkelijker. Je moet als dokter natuurlijk, zoals ik zei, eerst en vooral empathie hebben voor je patiënten of potentiële patiënten. Want we praten over zogezegd gezonde mensen.
Ja.
Okay.
Ik wil nog eventjes doordrukken op de bloeddruk. Ik heb een studie gezien, de Sprint Trial, die ik naar u heb doorgestuurd. En allez, eventjes om te benadrukken, dat waren twee groepen. De ene groep was dus de controle, de echte interventiegroep, en die moest de bovendruk op 120 houden. En de andere groep was een groep die gemiddeld 136 had. Dus eigenlijk heel weinig verschil. En toch kwam dat uit op, over 3 jaar, dat er dus 25% minder cardiovasculaire events waren. Want sommigen zeggen, maar ik heb maar een beetje te veel. Ik heb maar 140 of 130. Maar dus eigenlijk het verschil tussen 120 en 136 is eigenlijk al superbelangrijk.
Ja, dan moet je wel natuurlijk dat allemaal met een korrel zout nemen.
Okay.
Dat zijn de resultaten. Ja. Maar dat is inderdaad, je kan zeggen, allee, kan 10 mm gewoon zo'n groot verschil maken. Ja, maar dat zijn natuurlijk, dat is de medianen, dat zijn de gemiddelde.
Ja.
En dat wil zeggen dat er is gewoon zijn twee groepen. En daar is een heel grote variatie natuurlijk in bloeddruk. Maar dan zijn de gemiddeldes die zo dalen. Hè? En je gaat gewoon natuurlijk ook, als je nou individueel gaat kijken, in elke studie is altijd hetzelfde probleem. Je hebt gewoon ooit loppers, mensen die een heel groot verschil krijgen. En dat zijn ook de mensen die soms gewoon het meeste bijdragen aan het verminderen mortaliteit. Ja? Maar uiteindelijk, wat de studie zegt, en dat is al iets dat we gewoon van andere studies ook kennen, en dat wordt nog een keer met de Sprint gewoon bevestigd, is dat hoe lager de bloeddruk, binnen de normale grenzen natuurlijk, hè, hoe lager, hoe beter. Waarom leven vrouwen langer dan mannen? Gemiddeld geven de vrouwen een lagere bloeddruk dan de mannen.
Oh.
En de hormonen spelen een rol natuurlijk, en alles wat je wil, maar waarom? Een van de belangrijkste redenen is dat ze gemiddeld een lagere bloeddruk hebben dan mannen. Maar de druk in de aders, ja, dat is een heel groot probleem voor de aders zelf. Die gaan stijf worden, ze verliezen de elasticiteit, dan krijgen ze gemakkelijker opstapeling van cholesterol, dan gaan ze breken in een scheurtje die een trombus vorm of een bloeding, hersenbloeding, nierproblemen enzovoort. Dus uiteindelijk, het gaat inderdaad om de druk in de ader. En we weten allemaal, als je gewoon een systeem hebt, en je zet het op heel hoge druk, die gaat ontploffen. Hè. Dat is wat gebeurt. Als je een ballon blaast, er is een bepaald moment dat als je te veel blaast, ontploft. Ja. Oké, een ader is niet een ballon, maar het principe blijft hetzelfde. Een te hoge druk is niet zo goed eigenlijk voor een ader. Hè.
En is die 136, allez, dat is dus 136 milligram kwik, dat is de bovengrens.
Ja.
Is dat dan is dat nog steeds te veel of is dat nog
nee,
niet
dat
zo
arm? Nee, wel, ja, de barden, wat we definiëren als de normale bloeddrukbarden, is ook een beetje een principe die is gebaseerd op een principe van observatie, dat van gewoon de zin wat het gebeurt met de populaties. En je zet de grenzen, en de grenzen variëren een beetje elke jaar. Mm. En variëren op per groep van experten. Als je kijkt naar de aanbevelingen van Europa en de aanbevelingen van Amerika, dat zijn niet identiek hetzelfde. Hè? Mm. En dat heeft te maken met wie maakt de regels. Hè? Als je 20 van een bepaalde kleur hè, pakt, dan ga je die kleur van regels krijgen. Als je 20 van een andere kleur, dan krijg je regels met een andere kleur. Hè? En dat is een beetje het probleem van de zogenaamde guidelines, hè? De regels hè? Ja. Dat men maakt. Maar dat is wel met het goede doel altijd om de collega's te zeggen, kijk eens, een meeting van experts, denk dat gewoon dat is de manier om dat aan te pakken. En dat zijn bijvoorbeeld de normale waarden. En de normale waarden zijn ook weer een beetje naar beneden gegaan met de studie, zoals de SPRINT, dat men zegt, oké, het is nog idealer als je 12 systolisch hebt en 7,5 is nog beter. Dat gaan we misschien nog niet normaal nu noemen, maar misschien binnen 2 jaar zeggen ze, ja, dat is 12, 7,5 in plaats van 13, 8,5. Zoals het jarenlang is geweest.
Ja, ja.
Hè? Maar dat is ook de vooruitgang van de wetenschap en ook de vooruitgang van natuurlijk de behandeling van de bloeddruk. Vroeger, ja, wat gaat er mee? Geen zout en dat zit. Ja? Voilà. En bewegen en gewicht verliezen. Maar de medicamenten dat we hadden, die waren waardeloos. Ja? En in feite zelf strijdig. Want je gaf de mensen een beta-blokker. Ja? Met een beta-blokker werden de mensen moe.
Ja.
Daardoor, door de vermindering van de metabolisme, de minder verbranding van de stoffen, dan gingen ze de mensen nog verdikken. Ze waren moe enzovoort. Dus eigenlijk de vermindering van de bloeddruk, die niet zo veel was met een beta-blokker, die werd helemaal tegengedaan door de verdikking van de mens, het minder bewegen door het feit dat ze moe waren. En dus eigenlijk uiteindelijk maakte van een man met hypertensie of een vrouw met hypertensie die geen klachten had, een zieke mens met nog steeds gewoon hypertensie en nu ook obesitas en moeheid en impotentie.
Ja.
Dat was leuk, hè? Voilà. Ja. Tegenwoordig is het niet zo. Gelukkig, we geven heel veel andere medicamenten die specifiek zijn gericht aan de mechanismen van de hypertensie. He? En dat heeft te maken met een systeem dat we noemen de angiotensin-systeem, de angiotensin-renin uiteindelijk systeem, waar gewoon een aantal hormonen een rol spelen. En we geven verschillende medicamenten die in de ketting, in deze kettingreactie, die de bloeddruk bepaalt van een individu, kunnen werken. En hier en daar dat verminderen of blokkeren of iets anders gewoon verhogen enzovoort. Dus de behandeling van hypertensie is tegenwoordig een totaal andere wereld als 20 jaar geleden. Hè?
Zou je, want ik weet dat jij voor levensstijl bent, zou jij, als je een te hoge bloeddruk hebt, zou je dan levensstijl aanraden en of medicatie, of vooral medicatie, of
alleen maar medicatie? Je moet op alle punten gewoon werken. Waarom? Maar op welke punt is iets aan te winnen? Hè? Dus je kan gewoon zeggen, oké, je geeft een man die overgewicht heeft en hypertensie en ik geef je een pastilletje en ik ga dubbel zoveel pastilletjes geven, want dat is obesitas en ik ga hem niet vragen om te vermageren. Nee, absoluut niet. Allemaal. Dus je gaat zeggen, oké, je geeft ze gewoon de medicatie en ook weer de empathie die nodig is. Hè? Ja, dus dan, sommige mensen zijn niet zo enthousiast over medicamenten. Dan zeg je, nee, maar de manier dat we de medicatie kunnen verminderen, op zijn minst verminderen, is als je ook gaat vermageren. Ja,
ja.
Daar sta je. Het is eigenlijk wenselijk dat je dat doet. En hoe doe je dat? Ja, dus gewoon aanpassing van de dieet en meer we gaan bewegen, zonder enige twijfel. Ja? Dus je moet op alle punten werken. Waarom? Want alle punten zijn belangrijk en je kan op elk stukje iets winnen. En inderdaad, als je de sprintstudie bekijkt, als je nou door het feit dat je de medicatie bijvoorbeeld van 140 naar 130 gaat, hè, gemiddeld, hè, okay, van bloeddruk, dan heb je al iets gewonnen. Maar als je nou door het feit dat de patiënt ook doet vermageren, van 140 niet naar 130, maar naar 125 gaat, of 120, heb je weer iets gewonnen. En als de patiënt gaat bewegen, want we weten dat bewegen belangrijk is voor de controle van de bloeddruk, dan, en gaat hij gewoon naar 115, dan heb je triple gewonnen. Hè. Ja. Dus absoluut, je moet, is niet... Je kan dat ene van de andere niet onderscheiden. Je kan niet zeggen, oh, voilà, ik behandel de bloeddruk en je kan kijken. Ja, is hetzelfde dat je zegt aan iemand met cholesterol en obesitas, hier, pak maar een tablet en als je te veel eet, pak maar twee pastilletjes. Nee, je moet zeggen, ja. Je moet vermageren ook. Hè.
We gaan sowieso nog een aparte, allez, ik ga sowieso nog een aparte podcast doen over vetten, cholesterol en hartaandoeningen. Ja, omdat ik het met u vandaag over iets anders wou hebben. Dus wat ik zeker nog vandaag wil gedaan hebben, is diabetes en de bloedsuikerspiegel. En dan nog een beetje uitweiden over het vrouwenhart, want daar heb je ook al iets van gezegd. Ik weet door gewoon studies te lezen dat bloedsuikerspiegel dat heel belangrijk is voor het hart. En er is nu ook een Europees project begonnen, denk ik, over dat de twee samenneemt over... dus ik ga gewoon dat in kaart brengen. Nu, eigenlijk snap ik zelf nog altijd niet zo goed wat dat bloedsuiker nu net... Of ik kan dat moeilijk uitleggen, wat dat dan net te maken heeft met hartgezondheid. Bloedsuikers, hoge bloedsuikerspiegel en hartgezondheid. Kunt u daar wat over informatie geven?
Je moet wel één ding begrijpen. Hè? Diabetes, hè? En ik ga beginnen met diabetes op jonge leeftijd. Type 1 diabetes, dat is een kanker. Is een kanker. Je weet dat mensen met een zware diabetes, hè, type 1, die krijgen van alles wat je wil. Amputaties van de voeten door gebrek aan bloedvoorziening, blindheid, hè, dus los van gewoon alle problemen met controle van het lichaamsgewicht.
In ieder geval.
Controle, de neuropathie van de diabetes, dus neurologische problemen, inclusief gewoon totale gebrek aan perceptie, van pijn bij bepaalde situaties, zoals bijvoorbeeld bij een hartinfarct. Veel mensen met diabetes, zware diabetes, hebben een hartinfarct meegemaakt zonder te weten dat ze dat hebben gedaan.
Oké.
Okay. Ah ja, dat is een groot probleem, hè, enzovoort. En ik begin met deze extreme vorm, de type 1 diabetes, hè, als een kanker, wat ik noem.
Als het niet gecontroleerd is. Ja,
ja, maar soms zelf met controle, hè. Pas op, hè. Dat is een groot probleem. Hè.
Okay.
Dat is een ziekte, je kan... Mooi de suiker controleren, maar de complicaties komen nog. Hè?
Ja.
Het is meer ingewikkeld dan alleen een suikerspiegel. Hè? Een suikerspiegel is een meting voor het herkennen van niks anders dan dat, een hoge spiegel. En dan gewoon als parameter van een diagnose van diabetes. Je weet dat tegenwoordig we gebruiken andere parameters voor te weten of de patiënt goed gecontroleerd is of niet. Mm. Zoals de hemoglobine A1C.
Mm.
Hè? Want dat is een bloedsuiker prikken, dat is, ja, ze schieten, ja,
ja.
In de lucht met veel vogels, hè, en dan gewoon, ja, goed, afhankelijk van het moment dat je schiet, dan ga je gewoon hoger of lager zien, dat is maar een momentopname. De hemoglobine A1C is een soort vrachtwagen, hè, laat me zo zeggen, die houdt rekening, die houdt eigenlijk het balans van hoeveel suiker heb ik vandaag getransporteerd. Hè. Wat heb ik vervoerd aan suiker in 24 uur, ja. Of in een maand, of in een jaar.
Ja.
He, daarom is dat gewoon een parameter die ons veel beter vertelt hoe goed is de suikerspiegel gemiddeld over de leven van deze mens.
Ja.
Nu, dat is een belangrijke ding. Dus maar je kan gewoon dat perfect controleren en toch de complicaties krijgen. He. Want dat is een ziekte die een enorme effect heeft op het functioneren van al de verschillende organen. En van alles, je kan, ja. En wat betreft hart- en vaatziekten, dat komt door het effect in de aders. Want diabetes, ja, dat is dat suiker eigenlijk, hè, en is niet door het feit dat het zoet is, het bloed, nee, dat is het niet. Dus dat suiker die heeft een zeer negatief effect in het metabolisme van de epithelium, dus de binnenkant van de aders, waar dat is zoals een zeden, het bloed passeert en dan ja, langs dat binnenkant van de aders, die moet als zeden zijn. Als dat rauw wordt, of als dat een schuurtje komt en dat komt door de cholesterol en dat wordt vergemakkelijker door de diabetes, dan al die storingen in de metabolisme kunnen het maken dat plots dat rauw wordt. En als het bloed passeert, die denkt, oei, er is hier een scheurtje. Je gaat dat repareren en dan gaat hij een bloedklonter maken en dan heb je een hartinfarct of een nierinfarct of een herseninfarct. Hè. Dus dat is een groot probleem is dat, dat is, zeg het, diabetes zelf met een goede controle van de diabetes, type 1, je kan gewoon veel complicaties krijgen.
Maar door de insuline?
Nee, door de suiker, door het metabolisme, is totaal gestort, hè. Dat is eigenlijk, de insuline is één ding, ja, met je gebrek, je hebt een gebrek aan insuline.
Want als je het controleert...
Ja.
Allee, want ja, ik snap, allee, want ik val even van mijn stoel, hè. Want als je het controleert, wil je toch zeggen dat je het onder controle hebt.
Ja, maar dat is, ja.
Maar ondanks dat,
krijg je de complicaties. Je moet wel zien, je moet kijken naar de mensen met de zware diabetes, insuline-dependent diabetes, hè. Kijk naar een keer, ga maar een keer naar de voetkliniek, hè.
Ja, dan, dat is
van UZ Brussel. Hè? En praat daar een keer daar met de chirurgen, hoeveel mensen, zogezegd, met een goede controle van de suiker, met wat nu acceptabel is. Maar natuurlijk, ja, wat is een goede controle? We hebben bepaalde parameters die misschien helemaal fout zijn, dat weten we niet. Mm. Voor bepaalde mensen misschien tellen die parameters niet. Hè?
Ja.
Versta je? Vroeger, als je nou gewoon in de geschiedenis gaat, hoe werd een diagnose van diabetes gemaakt? Je weet het toch, hè?
Proeven
van de urine, hè? Urine, hè? Van de patiënt. Want er was niks anders en dan werd de diagnose gemaakt. Oké, maar ja, dat is gewoon... Wat is dat voor een diabetes, hè? Super zware diabetes. Maar geven we nu? We meten nou de suiker in het bloed, we meten de hemoglobine A1C, maar er zijn zeker andere parameters daarachter die ook een rol spelen dat we misschien niet eens kennen op dit moment. En dat, ja, ik ben ook geen endocrinoloog. Ik zou niet verder willen daarover praten. In de zin dat is ook mijn kennisgebied niet. Maar wat is wel heel duidelijk is dat een goede controle van de suiker in het bloed bij diabetes is niet gelijk aan gebrek aan complicaties.
Okay.
Integendeel. Hè? Dat is één ding. Nou, als je dat nou transporteert naar de diabetes type 2, hè, de diabetes van de volwassen, meestal ook die gelieerd is aan obesitas. Ja, maar dat is hetzelfde, maar op kleinere schaal. Maar ook hetzelfde. Dus de suiker speelt alweer een heel belangrijke rol om andere complicaties te krijgen. Hè. Natuurlijk is niet te vergelijken met diabetes type 1. Hè, met de coma's, en, hè, door hyper- of hypoglycemie's en alles. Dat is een andere ziekte, bij wijze van spreken. Dus ja, de ene is een gebrek aan insuline. Die andere is een resistentie aan de insuline, hè? In de meeste gevallen. Hè?
Ja.
En dat is een andere wereld. Hè? Maar de consequenties zijn hetzelfde, op grotere of kleinere schaal. En met altijd een individuele factor die vermoedelijk genetisch bepaald is. Hè? Mm. Dat is in die zin.
Ja. Voor de mensen die bezorgd zijn voor hun HbA1c of voor hun bloedsuiker in het algemeen, we hebben daar sowieso over een paar weken, of binnen een paar afleveringen gaan we zelf nog iets specifiek
over doen diabetes.
Over diabetes. Ah, en we hebben er al eentje gemaakt met Hanno Peil vanuit Nederland.
Okay.
Dus, goed. Ik was wel even geschokt. Maar goed, dat is belangrijk om te weten dat het eigenlijk, zelfs als je het controleert, of zelfs dat het dan negatieve consequenties heeft, dat is een belangrijke boodschap. Het vrouwenhart, daar heb je een heel hoofdstuk aan gewijd. Ja, ik wist dat allemaal, want ik had een podcast geluisterd van een Belgische podcast, denk ik, over een soort van vrouwengezondheid. En daar was al iemand komen praten over dat de vrouwen eigenlijk andere symptomen hebben, niet goed gediagnosticeerd worden. Wat zijn zo de belangrijkste takeaways dat we moeten kennen? Of het verschil, misschien het beginnen met het verschil tussen een mannenhart en een vrouwenhart. En dan, ja.
Nou, het verschil tussen een man en een vrouwenhart, om mee te beginnen, is... Een vrouwenhart is veel mooier.
Warmer.
Voilà, dat heb ik alles gezegd. Nee. Om mee te beginnen is dat een vrouwhart natuurlijk is kleiner van mat. Hè? Vergeleken met een manhart. Hè? Dus, juist het tegengestelde dat hij vertelde over de bloeddruk. Hè? Dus, ja, dus, dat hart, het feit dat het kleiner is, zegt niks, want dat is aangepast aan het lichaam zo bouwen van een vrouw.
Maar relatief gezien...
Relatief gezien is hetzelfde, inderdaad. Ja. Hè? Ja. Maar, pas op, dat geeft wel consequenties, in de zin dat bijvoorbeeld voor hartoperaties, hè, vroeger met name bypasschirurgie, de aders zijn ook kleiner. Hè?
Ah, ja.
Okay? Ja. Dat was bepaalde dingen waren moeilijker bij vrouwen te doen. Tegenwoordig natuurlijk, we praten meer over stents, die bijna de ader worden geplaatst enzovoort. Maar dat ook weer, dat is gewoon natuurlijk, als de ader veel te klein is, dan is het heel moeilijk om een stent te plaatsen. Dus dat is niet zomaar ooit kleiner en dat zit, relatief is hetzelfde. Nee, er is ook gewoon het echte maat, het absolute maat, die ook een rol speelt bij bepaalde... Maar dat is gelukkig minder en minder een belang aan het worden. Nu, wat belangrijk is, en inderdaad, dat is een feit, maar dat heeft niet te maken met het hart, maar dat heeft te maken met de perceptie in het algemeen van dokters. Hè, en daar wil ik wel stressen, zowel mannelijke als vrouwelijke dokters, dat de klachten van de vrouwen in het algemeen altijd minimaliseren.
Ja.
Okay? Zeker als het gaat om jonge vrouwen. Hè. Een jonge vrouw met pijn op de borst, die op het spoed belandt, 25 jaar, dan gaat gewoon de dokter, en mag niet zo uit of de man of een vrouw is de dokter, denken, wauw, dat is oké, dat is hyperventilatie,
stress.
Dat is een stress, iets of dat, en, een angstaanval, weet je wat enzovoort, en gaat niet denken dat die vrouw misschien toch wel een hartinfarct aan het doen is.
Ja. Hè?
Want dat gebeurt. Er is een specifieke vorm van hartinfarct, bij jonge vrouwen, dat heeft te maken met een schuurtje, een schuur in de knarslagader, typisch voor jonge vrouwen tussen de 20 en 35 jaar leeftijd, dat is wat we noemen een dissectie van de knarslagader. Dus dat gaat schuren en dan komt een bloedklonter, die probeert dat te repareren,
mm-hmm.
met als consequentie een verstopping van de ader en een hartinfarct.
Okay.
Dat is ook, dan moet je gewoon attent zijn en je moet dat pijn gaan analyseren, maar dat feit dat je ziet dat voor een vrouw van 25, brengt veel dokters direct in andere gedachten dan een hartinfarct.
Ja.
Maar er zijn ook gewoon verschillen in de klinische presentatie van de klachten. Dus een man die heeft typisch een pijn bij een hartinfarct die gelokaliseerd is midden op de borst, die gaat naar de keel toe en naar de linkerarm. Dat is de klassieke beschrijving van de klachten van een hartinfarct bij een man. Bij een vrouw kan van alles gebeuren. De vrouw die zegt, ik heb pijn in mijn tanden. Hè? En daardoor gewoon naar de tandarts gaan. En de tandarts vindt niks. En dan, totdat uiteindelijk de frank valt door een of andere reden. En dan bleek dat inderdaad angina pectoris is. Dus een vernauwing van een kransslagader die de pijn veroorzaakt. Of ze kunnen pijn in de schouder krijgen, of ze kunnen pijn op de rug krijgen, of alleen in de linkerarm of in de rechterarm. Dus de klachten die variëren ook bij mannen, maar die zijn veel uniformer als bij vrouwen. Bij vrouwen kan heel, heel veel variabel zijn.
En weet je al hoe dat komt?
Wel, ik denk dat dit is vermoedelijk de perceptie. En, om mee te beginnen, je weet dat een vrouw qua pijn veel meer kan verdragen dan een man. Hè? Dat is één ding. En ook het hartinfarct is eigenlijk geen pijn, wat de mensen vertellen. Dat is een drukken gevoel.
Ja.
We praten altijd over pijn van het hart en zo, maar het hart doet eigenlijk... Pijn doet het niet. Het is een bevangen gevoel, een gevoel dat je doodgaat. Hè?
Ja.
Dat wel. Maar geen pijn, hè? Zoals een steek. Hè? Want de meeste steken op de borstkast, die hebben niks te maken met het hart.
Ja.
Dat is meestal een spierpijn. Hè? Nu, daar heb je het probleem, dat is de pijn, dat is een ding. Maar je hebt het probleem ook van de hartkloppingen. Hè?
Mm.
Ja, dus vrouwen die ritmestoornissen doen en die jong zijn, meestal wordt dat gewoon, ze worden nooit gelachen. Wow, dat is niks, dat is gewoon, je bent tussen 80 en weet ik wat enzovoort.
Ja, ja.
En waarom is dat? Want veel van de ritmestoornissen, die gaan starten en op het moment dat de patiënt bij de dokter komt, ze is zelf voorbij.
Ja.
Dus dat onderzoek op dat moment, het onderzoek is volledig normaal. De dokter ziet niks en die heeft ook geen registraties van een elektrocardiogram of andere dingen tijdens de klachten. En die denken, oh ja, dat zal wel niks zijn, hè? Versta je? En zo gaan veel vrouwen in een proces van klachten en berg gewoon horen dat niks is en nog een keer klachten enzovoort, dat ze beginnen op zichzelf te twijfelen. En ze beginnen, ja, denken, ja. Dus heb ik wel iets, ben ik zot aan het borden, enzovoort. En ik heb patiënten gehad met ritmestoornissen, die in de psychiatrie zijn beland. Echt tot in de psychiatrie. Dus dat is niet om te lachen. Hè. En dat is niks anders dan dat empathie opnieuw om terug te komen. Tijd nemen om met de patiënt te praten en proberen en te luisteren naar de klachten. En in plaats van al vooraf door het feit dat een vrouw is en jong, gaan denken dat zal niks zijn, juist het tegengestelde doen, denken als een jonge vrouw hè, naar mij komt met klachten, dat zal wel iets zijn.
Ja.
Maar een jonge vrouw die wil zeker geen tijd verspillen hè, met een drukke leven om gewoon naar de dokter te gaan voor niks. Hè. Maar de redenering blijkt gewoon altijd, en waarom is dat zo? Dus dat is historisch gegroeid zo, onder andere ook het miskennen van de klachten door het feit dat wij alle studies, bijna alle onderzoeken in de geneeskunde die gedaan zijn in relatie van het hart, hè, zijn bij mannen geweest.
Ja.
En bij blanke mannen. Dat, waarom? Onder andere door het feit dat een vrouw, een jonge vrouw, die zwanger mag worden, mag niet in een studie deelnemen. Ja, dat is ja, een bescherming van de vrouw en van de baby, van de potentiële baby. Maar daardoor kreeg je gewoon een ganse scheve beeld.
Ja.
Je kreeg een beeld van mannen, en met name blanke mannen. Maar ik heb niet meer het beeld van een jonge vrouw. Hè? En ja, dat is gelukkig gaan het corrigeren. Hè? Ja, hetzelfde geldt bijvoorbeeld, die zeggen oké, mannen en vrouwen, er zijn bepaalde ziekten die typisch van vrouwen zijn ook. Hè? En als ik begin met opnieuw de kransslagaders, het gebroken hartsyndroom.
Ja.
Ja? Dat is typisch van vrouwen in de menopauze, ja? Die in een stresssituatie een soort hartinfarct krijgen. Ja, een soort hartinfarct, maar als je kijkt naar de kransslagaders, die zijn perfect normaal. Er is geen verstopping. En dan komt plots dat hartinfarct door de opstoot van adrenaline, dat ze maken door de situatie van de stress.
Ja.
Ruzie met een buurvrouw, of weet ik wat, ofzovoort, of het slechte nieuws, verlies van een geliefde. Ja, en op dat moment gaat de adrenaline omhoog en ze kunnen de Takotsubo-syndroom krijgen, het gebroken hartsyndroom.
Dat vind ik echt een interessante...
Ja, ja, maar dat is alleen typisch voor vrouwen.
Ja.
De mannen krijgen dat niet. Hè? Ja. Okay. En zo kan je in elke, hè, op elke niveau van mechaniek, elektriciteit en loodgieterij van het hart speciale dingen vinden die anders zijn dan bij mannen en bij vrouwen. En je moet als dokter gewoon dat beseffen en ook achtergaan.
Het
is gewoon je patiënten geloven.
Je hebt gesproken over dat die hartritmestoornissen vaak onder de radar blijven. Helpt het dan om zo'n polarachtige Fitbit te dragen en dan tegenwoordig...
Dat is natuurlijk een heel... Ja, als je een polar pakt, dan heb je alleen de hartfrequentie. Hè?
Ja.
Dus ja, en de hartfrequentie is een probleem, maar we hebben meestal het tegengestelde probleem. Dat is dat mensen die naar ons komen en die zeggen, kijk, mijn polar die zegt dat hij 185 gaat.
Ja.
Ja, en voelde je iets aan? Nee. Hè?
Ja.
Versta je? En dat was een storing. Dat kan, oké. Okay. Maar het helpt altijd. Hè? Maar we hebben liefst gewoon een elektrocardiogram. En er zijn ook horloges die nu, onder andere de watch, iWatch.
Okay.
Ja, maar er zijn ook goedkopere, van 100 en 130 euro. Die horloges die ook een elektrocardiogram registreren.
Oké, okay, dus
en
als je
dat
iets koopt,
veel anders.
Als je iets koopt, moet het zijn met
elektrocardiogram. Nou, ja.
Als je dat zou willen, is het elektrocardiogram.
Dan, met elektrocardiogram is nog veel interessanter natuurlijk. Hè? Okay. Veel interessanter. En dat bestaat. En je moet geen fortuin uitgeven. Je moet ook niet direct een Apple Watch kopen. Hè? Met een elektrocardiogram van 1 van 700 of 1000 euro.
Nee.
Je kan EKG... horloges vinden van 130. 100. Er bestaan ook apparaten hè, dat je kan zelf registreren. Dus er bestaan verschillende. Dan kan je gewoon met de dokter bespreken.
Ja.
Hè, en dan er is altijd iets te vinden.
Okay. Is er nog iets dat ik moet weten naar behandeling of naar preventie toe, dat verschilt tussen man en vrouw als het gaat over hart- en vaatziekten?
Ja, wel, gewoon om mee te beginnen is dat ten eerste, dat er is een beschermende factor van de vrouwelijke hormonen, hè. En dat is natuurlijk de logische vanzelf, dat na de menopauze de incidentie van hart- en vaatziekten bij vrouwen toeneemt. Dat is het eerste ding. Ook, dus heel belangrijk is, dat oké, we worden allemaal ouder, en als vrouwen gewoon hart- en vaatziekten krijgen, na de menopauze zijn ze gemiddeld ouder dan de mannen die hart- en vaatziekten krijgen. Maar dat moeten we opletten, dat moet geen enkele leeftijd, mag niet een reden zijn om niet te behandelen.
Ja,
want die goals, je hebt mensen die perfect zijn, 85, 86 jaar, die niks anders mankeren, hè.
Ja.
En die perfect mentaal, hè. En ik heb gewoon mensen boven de 90 gehad, filosofen die nog aan het schrijven waren enzovoort. Ja, je moet leeftijd altijd gewoon de biologische leeftijd gaan kijken van je patiënt. Maar rekening houden dat gemiddeld de vrouwelijke patiënten met hartinfarcten en zo ouder zijn als de mannen.
Ja.
Hè? Dat, en dat, daar moet je gewoon als dokter op letten, dat je niet laat misleiden door de nummer, de getal leeftijd.
Ja, okay.
Je moet patiënt per patiënt gewoon beslissen en samen natuurlijk met de patiënt. Maar de patiënt wenst. Hè? Dus,
Ik wil nog even hebben over roken, want we hebben dat al aangehaald. En ja, allez, ik denk dat iedereen wel weet, zeker de mensen die niet naar deze podcast luisteren, roken is ongezond, obviously. Maar jij in je boek gaf eigenlijk een mooie nuance aan het soort van rookbeleid. En dat is dat we eigenlijk misschien meer moeten focussen op de voordelen van het niet roken, in plaats van altijd te zeggen, roken is schadelijk. En kijk naar die foto, hoe slecht dat is. Ja.
Dat is een, we zijn de mensen laten straffen.
Ja.
En wat je moet doen, ja, het is ook belangrijk om de mensen een prijs te geven. Hè. Prijzen. Hè. En dat is gewoon vooral...
Dat is motiverend.
Ja, wel. Ja, het is eigenlijk... het is gewoon, je mag niet. Goed, wat zijn de voordelen van niet roken? Die ga je zeggen. De lijst is oneindig. Hè. Ja. Want dus roken beschadigt niet alleen het hart, maar ook de longen, je keel, je tanden. Ja, je kan beginnen ook met, ik gebruik dat ook heel veel bij jonge vrouwen, gewoon rimpels. Van het roken. En als je nou gewoon een mooie vrouw hebt voor jou en zeg je, en je rookt, allee, je gaat rimpels krijgen. Wat een schande. Ja, is soms witter dan gewoon te zeggen, je kan longkanker krijgen. Hè? Ja. Is dat wat ik bedoel?
En bij mannen is dat dan naar erectie toe en naar
vruchtbaarheid toe? Of gewoon dat ze stinken. ja. Kies een non-smoker, hè.
Ja,
versta je, het is afhankelijk, dat moet je individualiseren, hè? Je moet het voelen en soms ik ben iemand bij mij, dat is 50 jaar bijvoorbeeld, en ingenieur en dit en dat en roken, en zeg, hoe kan zo'n slimme man als jij zo dom zijn? Want je moet het toch zeggen, hè?
Mm.
En zeg, waarom? Roken, en je weet toch dat dat niet goed is. Dat moet dan. En waarom blijven roken? Ja, maar het is mooi. Nee, kijk, gelukkig ben ik een ex-roker. En ik zeg gelukkig, want ik kan dat gebruiken met mijn patiënten.
Mm.
Want de patiënten hebben ook zo een beetje de neiging, oh ja, het is heel gemakkelijk voor iemand die nooit heeft gerookt, om te zeggen, stop daarmee. En zeg je, vergis je, ik heb gerookt. En heel veel, 3 pakjes per dag. Hè? Tot mijn 30ste. En dan dacht ik, je bent een idioot. Ik heb in de spiegel gekeken en ik heb gezegd, je bent een idioot. Wat ben je aan het doen? En je vrouw en je kinderen. Hè? En alles. Wat ben je aan het doen? Voor wat? En dan stop je van die ene dag naar die andere. Dus ik kan dat gebruiken ook. Om mijn patiënten te zeggen, ik weet wat het is. En nu is hetzelfde met alcohol. Ja, want dit land, eigenlijk, wat hier gedronken wordt in dit land, is schandalig.
Tot dan?
Dat is schandalig.
Mm.
Dat is schandalig. Dat is gewoon een schandalig.
Het
zijn mensen die van 11 uur 's morgens tot 3 uur 's nachts zat zijn de ganze tijd.
Maar is dat specifiek België?
Ik denk dat België heel erg is.
Okay.
Eerlijk gezegd, dat zie je in Spanje niet hoor.
Oké.
Nee, dat zie je niet. Ik zal niet zeggen dat in de weekend de jeugd wat het doet en zo, want ik ben niet bij, maar gewoon wat je hier ziet, dat is gewoon...
Ja, het is heel vaak
dat
gewoon...
Dat ben ik om 11 uur,
ja.
Dat is, I'm sorry. Er is ook een andere politiek. Met de Spaanse politie mag je me niet lachen, hè? Als je betrapt wordt op alcohol, hè? Versta je?
Ja.
Is bak in, hè? Direct, hè?
Ja.
En met de boeien, hè? Dat is, nou ja, is de straffloosheid, dat is ook een karakteristiek van dit land. We laten alles passeren. Hè.
Nou, daar ga ik mij niet over uitspreken.
Nee, maar dat is ook zo. Ja. Ja. En waarom 0,5, 0,6 en zo? Zeg maar gewoon
dat
net.
Dat is ook wel specifiek België. Hè? Of, allee, toch niet veel, in andere landen is dat gewoon nul.
Niets gedaan. Ja. En dat is het. En niet, hè. En niet. Finito. Ja. Dat is het. Ja, en dan is, en is met alles, hè. Ik bedoel met alcohol, dat is maar oké, ze zeggen nu minder mensen die positief testen. 62 was dat per dag, denk ik, in het nieuws.
Ja, dat heb ik gemist, ja.
62. Met de controle dat ze doen, dat is 62 nog pak dat te veel drinken. Mm. Nog pak dat te veel drinken. Dat zou moeten nul zijn.
Ja.
Nul.
Dat sluit eigenlijk naadloos aan bij mijn volgende punt, en dat is het beleid van de toekomst. Want jij bent zelf ook actief bezig geweest met dat beleid, zoals bij het roken, zei je dan op een bepaald moment gewoon nul tolerantie, ook bij alcohol, duidelijk. Een quote uit je boek: mensen worden vanzelf ouder, maar ze worden niet vanzelf gezond. Wat zijn enerzijds naar de algemene bevolking, of naar sporters, of naar oudere mensen toe, van wat kan er nog, of wat hoopt je dat er eigenlijk in de toekomst nog gaat veranderen, of wat moet er nu al veranderen?
Ik denk dat is allemaal, eerlijk gezegd, het is allemaal een kwestie van opvoeding. Hè? Ik had er ook naar de auto, hè? Dat is als mijn voorbeeld. Hè? De mensen kopen een auto en die zitten gewoon te wreven en te schoonmaken en te blinken en schoon, en ze gaan naar de car wash en weet ik wat en nog en dan moet en nou hier een emblem en whatever enzovoort en al die controlen enzovoort. Hè? Dat maniacaal gedrag zou je moeten transporteren bezig naar je liggend.
Ja.
Hè? Dat want te zeggen, om mee te beginnen, zet het maar heel duidelijk, je kreeg één lichaam door moeder natuur, geen twee. Hè? Je moet goed voor zorgen. Dat is het enige dat je gaat krijgen. Ja? En je weet wat gewoon dat, zoals in de auto, als je nou gewoon in de zee bent geweest en is vol zout, dan ga je zeker gewoon wassen, want anders je weet het, dat gaat oxideren, dat gaat roesten enzovoort. Ja, dat is gewoon de sigaret wat je doet, gewoon met je longen en met, met al dat roet. Dat is gewoon een beetje anders. Ja, dan doe je dat gewoon niet. Je moet dat, want daar kan je gewoon niet poetsen, hè. We kunnen niet, de auto kan je poetsen, maar wat het sigaret achterlaat, kan je niet poetsen.
Ja.
Dat cholesterol dat we binnen hebben enzovoort, hè, dat is hetzelfde als die auto. Je koopt die auto, en of, laten we zeggen, nog beter, je bent een professionele vrachtwagenchauffeur, je koopt een vrachtwagen, maar 10 ton, ja, je gaat toch geen 20 ton daar laden, hè?
Ah ja.
Ah, nee,
ja.
Maar dan gaat hij gewoon niet vooruit, hè?
Ja.
Waarom doe je dat met je lichaam?
Mm.
Ons lichaam is gemaakt, je hebt een gestalte, hè? Je hebt gewoon je hebt een body mass index. En we weten dat er een bepaalde marge, de goede is, waar je een goede verhouding hebt van een beetje vet dat je moet hebben natuurlijk. De proteïnen, de eiwitten en de suikers enzovoort, dat je lichaam gewoon opbouw is. Hè? Een hoeveelheid spiermassa, dat ook nodig is, heel belangrijk om te behouden als je ouder bent. Dat je gewoon ook naar de fitness gaat als oude mens. Ja? Daar kunnen we een andere keer over spreken als je wil, over dat programma. Hè? Dus, maar je hebt een lichaam, dat is het enige dat je krijgt. Stel je voor dat ze zouden zeggen tegen jou, je krijgt maar één auto in je leven. Ja? En je hebt het nodig, maar het openbaar vervoer is een disaster. Dus zonder die auto kan je niks in je leven in België. Oké?
Okay? Ja.
Dus wat ga je nog doen? Nog veel zorgzamer zijn met die auto. Oké? Okay? Maar door het feit, je bent heel zorgzaam al, en je hebt nog de kans om een tweede, of een derde, of een vierde te kopen,
ja.
Maar je lichaam niet. Ja? Dus wees gewoon zorgzaam met je lichaam, in alle aspecten, alles. Van de huid, van gewoon de longen, van de lever, van niet alleen het hart, maar alles. Zorg goed voor, want op het moment dat dat kapot gaat, hè, er is no vervanging. Het is niet dat je dan naar de schrot kan doen, en een andere komt.
Ja.
Hè? No way, hè. De auto wel. En je zorgt beter voor je auto dan voor jezelf. Schandalig. Eigenlijk, als ik moeder natuur was, hè, zou ik heel boos zijn op de mens.
Ja, dat is een mooie boodschap. Oké. Okay. Mooi om te eindigen. Tenzij, heb ik nog iets gemist? Oké.
Voilà.
Super bedankt.
En je komt nog een keer terug, zeg je dan.
Ja, als ik mag.
Ja, natuurlijk.
Oké. Okay. Het is hier heel gezellig, het is hier heel mooi. Dus,
ja, zo goed.
Mijn hartelijk
ontvangen. Wanneer je wil, altijd welkom.
Oké, merci.
Er zijn heel veel dingen dat we kunnen bespreken.
Komt goed. Ik ga nog eventjes afsluiten. Dat was het voor deze aflevering. Ik hoop dat jullie veel hebben geleerd en dat jullie deze kennis en informatie gaan kunnen gebruiken voor een betere gezondheid. Bedankt voor het luisteren naar onze Live Me podcast. En als je op de hoogte wilt blijven van onze toekomstige projecten, volg ons dan op Instagram of Facebook. En heel graag tot de volgende keer. En weet dat we onze levensstijl effectief kunnen gebruiken als medicijn.